Er is zo'n gezegde. En het is dat als gemeente kun je zending afkopen. Weet je, stel ervoor dat je geen zin hebt aan betrokkenheid, geen zin aan bidstonden. Niet als gemeente wil nadenken van jongens, waar heeft God ons toe geroepen? Dan maak je gewoon 400 of 500 euro per maand over naar een of andere organisatie. Je zet een vinkje achter zending en klaar is Kees. Dat heet afkopen van de zending. Maar het is zeker niet hoe de Heere God het bedacht heeft. Nu, vorige week zat ik hier en toen was de collecte was voor de diaconie. En toen dacht ik, ja, eigenlijk is hetzelfde met de diaconie. En je kunt ook de diaconie kun je afkopen. En gewoon daar geld aan geven. Weet je, en dan, ja, weet je, dan hoef je niet meer zo gastvrij te zijn en zo. Weet je, het is toch zo, die mensen van de kring die komen, die drinken al je koffie op. Ja, en wie betaalt het allemaal? Weet je, het is toch zo? En dan moet je de mensen toe naar de diensten vragen hoe het met hen gaat. Weet je, je kunt diaconie, dat kun je ook afkopen. Maar ook dat is zeker niet hoe de Heere God het bedoeld heeft. Wanneer wij als kerk dat zouden doen, hè, dan kunnen we de deuren wel sluiten, want dan zijn we geen gemeente van Jezus Christus. En het is inderdaad wel zo, die twee liederen. Het is helemaal niet zo slecht, hè, om die daar lied van de maand van te maken. Want dat hadden hele goede teksten. En dat is ook een goede inleiding op 2 Korinthe 8. En dat wil ik graag met jullie lezen. Bij mij staat er boven oproep tot vrijgevigheid. 2 Korinthe hoofdstuk 8. En er staat: verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is. Namelijk dat te midden van veel beproeving door verdrukking, de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Want zo getuig ik, zij gaven naar vermogen, ja boven vermogen, en uit eigen beweging. En ze smeekten ons met veel aandrang dat wij hun genade gaven en aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. En ze deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar ze gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons en door de wil van God. Zo hebben wij dan Titus aangespoord dat hij, zoals hij eerder begonnen was, nu ook de inzameling van deze genadegaven bij u zou voltooien. Zo dan, zoals u in alles overvloedig bent, in geloof en in woord en in kennis en met alle inzet en in uw liefde tot ons, wees zo ook in deze genadegaven overvloedig. Ik zeg dit niet als bevel, maar om door de inzet van anderen ook de oprechtheid van uw liefde te beproeven. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Ik geef hierin dan ook slechts mijn mening, want dat is nuttig voor u, die niet alleen met het doen, maar ook met het willen reeds een jaar geleden begonnen bent. Voltooi echter nu ook het doen, opdat zoals de bereidwilligheid er was, zo ook de voltooiing er zal zijn overeenkomstig wat u hebt. Want als de bereidwilligheid aanwezig is, dan is iemand wel gevallig overeenkomstig wat hij heeft, niet overeenkomstig wat hij niet heeft. Het is namelijk niet de bedoeling dat anderen verlichting hebben en u verdrukking. Maar uit het oogpunt van gelijkheid is er op dit moment uw overvloed om wat hun ontbreekt aan te vullen. Opdat ook hun overvloed er is om wat u ontbreekt aan te vullen. Opdat er gelijkheid zal zijn. Zoals geschreven staat: wie veel had verzameld, had niet over. En wie weinig had verzameld, had niet te weinig. Maar God zij dank, die dezelfde inzet voor u in het hart van Titus gegeven heeft. Hij heeft immers mijn aansporing ontvangen, maar is ook uit eigen beweging vol ijver naar u toegereisd. En wij hebben ook de broeder met hem meegezonden, die in alle gemeenten lof ontvangt om zijn dienst in het evangelie. En dat niet alleen, maar hij is ook door de gemeente gekozen als onze reisgenoot met deze genadegave, waar wij de zorg voor dragen tot heerlijkheid van de Heer zelf en om uw bereidwilligheid te laten zien. Wij proberen het immers te vermijden dat iemand ons verdacht zou maken vanwege dit grote bedrag waar wij zorg voor dragen. Wij, die bedacht zijn op wat goed is, niet alleen voor de Heer, maar ook voor de mensen. Ook hebben wij onze broeder met hen meegestuurd, van wie wij in veel opzichten vaak onderkend hebben dat hij ijverig is. En nu is hij nog veel ijveriger dan het grote vertrouwen dat hij in u heeft. Wat Titus betreft, hij is mijn metgezel, medearbeider bij u. Wat onze broeders betreft, zij zijn gezanten van de gemeente tot eer van Christus. Toon hun dan het bewijs van uw liefde en van onze roem over u, ook ten overstaan van de gemeenten. Tot zover het woord van God. Dus het thema is vanavond vrijgeven geven. En daarin staat vers 5, staat daar centraal. En zij deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar zij gaven zich eerst aan de Heere. En daar begint alles mee. En het gaat niet ten eerste om de collecte. Het gaat ten eerste daarom of je leven aan de Heer hebt gegeven. Doe je dat niet, ja, dan span je het paard achter de wagen. Nou, het is een oproep tot vrijgevigheid. Een oproep om de gemeente in Jeruzalem te helpen. Inmiddels dan 80 jaar geleden had je het Marshallplan. En na de Tweede Wereldoorlog was alles in puin. Heel Europa, steden waren gebombardeerd, de economie liep nog niet. Het was moeilijk. Mijn vader zegt, weet je, op zich was er wel geld of zo, maar er waren ook geen goederen na de oorlog. Dus mijn vader zegt, ja, zijn moeder heeft voor hem uit een parachute heeft hij een broek gemaakt. Weet je, zo was het. En in die tijd gaat Amerika een investering doen. Natuurlijk ook voor eigen goed. Maar het was ook een gedurfde investering. En ze hebben groot geïnvesteerd in Europa. En ze zeggen dat Marshallplan, dat heeft echt een verschil gemaakt voor Europa. Het heeft geholpen dat Europa ook weer snel op de been is. En ook snel weer sterk vooruit kon gaan. En je ziet daarin dat het helpen meer is dan geld overmaken. Het heeft een enorme impact. Het verandert levens. Nou, hier gaat het dan over diaconale hulp in de kerk. En Paulus wil, denk ik, bij de Korintiërs duidelijk maken, ja, er is meer. Er is meer dan de kerk in Korinthe. En verbreed je horizon. De kerk is veel groter. De kerk is universeel, noemen we dat. De kerk is niet alleen in Hattem, is niet alleen in Nederland, maar is ook in Japan. En andere talen, andere culturen, maar we hebben dezelfde verlosser en dezelfde Heer. En ik denk dat Paulus een horizon wat wil verbreden. En misschien wij ook. En die van ons ook. En als Paulus dan schrijft, dan moet je weten, hij is een Jood. Hij komt uit Tarsus. Je hebt de gemeente in Antiochië, die zendt hem uit. Hij schrijft de brief uit Macedonië aan de gemeente in Korinthe voor een collecte in Jeruzalem. En de universele kerk, allemaal verschillende culturen komen hier even bij elkaar in 2 Korinthe hoofdstuk 8. En wanneer iemand tot geloof komt, dan verandert zijn leven met de Heere God. Een radicaal. Maar wat ook gebeurt, is wanneer iemand tot geloof komt, dan wordt deze persoon ook lid van de familie. Want met elkaar zijn we kinderen van de Heere God. En de Heere God laat dat ook zien. Hè? Van Genesis tot aan Openbaring. De Heere God denkt wereldwijd. De Heere God denkt niet alleen Hattem. De Heere denkt veel groter. Nou, en dan 2 Korinthe 8. Dan gaat het dus over een collecte. En dan denk je, nou, die Paulus, die heeft best wel lef. We hebben met elkaar 2 Korinthe 1 tot en met 7 gedaan. En hebben we gelezen hoe zijn gezag werd ondermijnd. Dat wat hij onderwezen had, daar werd aan getwijfeld. En Paulus heeft daarvoor gewaarschuwd. En hij heeft gewaarschuwd voor valse leraren. Hij heeft de gemeente gewaarschuwd dat ze zo de verkeerde kant op gaan. 2 Korinthe hoofdstuk 7 is het eindelijk weer goed. En dan zouden wij zeggen, nou 2 Korinthe 8. Nou, laat ons eerst even samen eten. Laat ons eerst samen een feest organiseren. Maar Paulus niet. Meteen het volgende hoofdstuk, 2 Korinthe 8, begint hij over een collecte. Dan zou je denken, ja weet je, dat is tactisch misschien niet zo geschikt van Paulus. Maar Paulus heeft er echt een gedachte bij. En Paulus heeft een opdracht en dat wil hij graag voltooien. En wij denken dan meestal als het gaat over een collecte, dan denken wij aan geld. Maar Paulus heeft het over genade. En in vers 1, daar staat dan ook, verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is. Hij zegt niet van, jongens, kijk eens naar de kerken in Macedonië. Je moet eens kijken hoeveel zij geven. Hij wijst op de genade. Hij zegt, ik wil jullie vertellen wat Gods genade in hun leven heeft gedaan. En dat is een belangrijke gedachte in dit hoofdstuk. Het is niet van hoeveel geef jij, maar wat heeft Gods genade in jouw hart bewerkt? Ik weet niet of je het verhaal kent, maar er was zo'n een nood in de wereld. En een kerk die gaat dan besloten, wij gaan ook geld inzamelen. En die oudste die gaat de gemeente rond, die gaat bij mensen aan huis. En dan schreef hij op, hij had een lijst. En bij de eerste, daar kwam die, nou hoeveel wilt u geven? Nou, die familie die gaf 10 euro. En die oudste die dacht toen slim te zijn, die zegt, nou weet je, ik doe gewoon een nulletje achter die 10. En dan zullen we eens kijken wat er gebeurt. Dus bij de volgende huis, nou, wilt u ook wat geven voor de nood? En hij laat de lijst zien. En die familie zegt, wauw. Dus zij geven 100 euro, ja, dan kunnen wij ook wel 100 euro geven. En de volgende die dat zag, wauw, als zij 100 euro geven, nou, dan kunnen wij wel 150 geven. En mijn punt is, het gaat er niet om hoeveel. Ook de fondswervers van tegenwoordig, ik ben wel pro-fondswerver. Ik vind, we mogen best worden aangemoedigd om ook te vrijgevig te zijn. Maar ook de fondswervers van tegenwoordig, Die komen met dit soort gedachten. Die komen met dit soort gedachten van, nou, als jij niet helpt, dan, ja, dan gaat dat arme hondje, dat komt te sterven. En als jij niet helpt, dan kan dat kind nooit naar school. Dat ligt aan jou. En terwijl ze die werving doen, laat ze foto's zien van kinderen die heel zielig zijn. En zoals ik zeg, ik ben pro-fondswerven. Maar ik denk, we moeten wel bewust van zijn. Bewust van wat Paulus hier zegt. Het gaat in de eerste plaats om de genade. Ook als we het over de collecte hebben in de kerk, dan gaat het om de genade. Dus genade is het sleutelwoord. Daar kom ik straks nog op terug. Maar ik weet niet hoe het u vergaan is. Maar als ik dat zo lees, 2 Korinthe 8, dan komen in ieder geval 2 vragen bij mij op. Ten eerste van, nou, omdat die collecte voor Jeruzalem is, zijn wij Israël dan iets schuldig? Je kunt voor verschillende dingen een collecte houden, maar waarom dan voor Israël? Zijn wij Israël iets schuldig? En waarom? Waarom hebben ze daar nood? Waarom hebben ze armoede in de gemeente in Jeruzalem? Nou, ik denk de reden waarom Paulus hier zo enthousiast is over dit project, is dat hij wil graag de gemeente in Korinthe, wil hij graag zien op wie zijn schouders zij staan. En ze staan op de schouders van de gemeente in Jeruzalem. Paulus noemt het ergens anders, we zijn geënt op de edele olijfboom. En het staat niet letterlijk, maar ik denk wel dat dat de gedachte hierachter is. Dat Paulus de gemeente dit meegeven wil. Het besef, weet op wie zijn schouders je staat. En we zijn een universele kerk. En we kijken over grenzen heen en we dienen samen dezelfde Heer. Aan de andere kant, Romeinen 15, dan vraagt hij gebed. Hij zegt, ik ga met die collecte naar Jeruzalem, wil je daarvoor bidden? Wil je daarvoor bidden dat ze het ook in blijdschap zullen aannemen? Het is niet dat de Joden een neus ophalen en zeggen, wat moeten we met het geld van de heidenen? Maar dat zij ook bewust zijn, jongens, we zijn een universele kerk. Samen met elkaar, heiden en Jood, zijn we kinderen van God. En ja, in zekere zin zijn we Israël wat schuldig. Hetzelfde hoofdstuk in de Romeinen 15 zegt Paulus dat. Hè? We hebben veel ontvangen. Nou, we hebben bijvoorbeeld de schrift ontvangen. We hebben de profetie ontvangen. En de Heer Jezus zelf is Jood. Nou, en menselijk gezien is het evangelie ook vanuit Jeruzalem tot ons gekomen. Jeruzalem, Judea, Samaria en het einde van de wereld. Dus in die zin past de dankbaarheid. En in die zin past ook wel een gezonde verplichting. Een gezonde verplichting wanneer de nood is. Paulus zegt niet, we zijn schatplichtig aan Jeruzalem. Maar als er nood is, nou, dan is het best wel eens goed om daar terug te kijken. Jongens, we zijn de gemeente, we mogen de gemeente in Jeruzalem wel dankbaar zijn. En dan neemt hij het voorbeeld van de gemeente in Macedonië. De kerk die vrijmoedig geeft. En waarom? Waarom haalt hij dan die collect op? Wat is er dan gaande in Jeruzalem? Ja, dat is altijd een goede vraag. Hè? Ieder ontwikkelingswerker moet deze vraag stellen. Waarom? Waarom is er armoede? Is het land niet vruchtbaar? Zijn de oorlogen? Is er verslaving? Is het een cultuur met een hele verkeerde gang van zaken? Waarom? Waarom is er armoede? En waarom is er armoede in Jeruzalem? Ten eerste omdat er vervolging is. Handelingen is daar heel duidelijk over. Stefanus en Jacobus, ze worden allebei gedood om hun geloof. Paulus heette voorheen Saul en hij vervolgde de kerk. Het boek Handelingen vertelde dat ze Jeruzalem moesten verlaten. Door zo'n vervolging dat ze verspreid werden over het land. Nou, dat betekent dus ook dat ze hun werk verloren en ook hun netwerk en misschien ook wel familie. Dan ten tweede was er ook de hongersnood. Handeling 11 praat daarover. Een profeet die waarschuwde voor de zware hongersnood die komt. Vervolging en hongersnood die ook vooral Juda dan getroffen heeft. En Handelingen vertelt ook, ja, deze gemeente, Handelingen 2... En wat erna komt, ze waren heel vrijgevig. En ze verkochten hun land en ze gaven het geld aan de gemeente om het te verdelen onder de armen. Drie redenen waarom de gemeente zo in armoede terechtgekomen is. En Paulus zegt dan, moet je niet zeggen eigen schuld, dikke bult. Maar hij zegt, laten we samen de schouders eronder zetten. Laten we samen de gemeente in Jeruzalem helpen. En heel belangrijk dan, in vers 8, daar staat, ik zeg dit niet als bevel. Het moet niet. Paulus zegt dat heel expliciet en heel duidelijk. Je moet belasting betalen. Maar de collecte in de kerk, is dat niet zo. Je betrokkenheid in de strijd tegen armoede, is dat niet zo. Dat is liefdewerk, dat gaat vanuit de genade Die gegeven is. Dat is een vrije wil. Het evangelie mogen we vrij aannemen. We krijgen het geschenk van eeuwig leven. Iedereen heeft de vrije keus. Ja, ontvang ik het ja of nee? Als er oproep wordt gedaan voor een collecte. Iedereen de vrije keus. Neem ik daar een deel, ja of nee? Helemaal vrij. En dan in vers 9 verandert Paulus van richting. Dan kijkt hij naar boven en dan krijg je een van de mooiste versen uit de Bijbel. Want er staat, want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Er staat dus dat de Heer Jezus was rijk. En dan moet je niet denken dat de Heer Jezus in de hemel zo'n pakhuis met geld heeft, hè, zoals Dagobert Duck. Dit gaat over zijn heerlijkheid, over zijn majesteit. En er was geen gebrek. De Heer Jezus had alles. Maar hij werd arm. En hij koos daarvoor om mens te worden. Hij koos daarvoor om in Bethlehem om in een stal geboren te worden. En hij koos daarvoor voor geestelijke armoede. Want hij nam onze zonden op zich. Hij die zonder zonde was, heeft onze zonden gedragen. Hij werd arm. Spot en hoon en een doornenkroon. En waarom? En dan zegt dat vers, ja, omwille van u is hij arm geworden. Niet omdat we verdienen, maar enkel uit genade. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. En ieder die gelooft, is geestelijk ontzettend rijk geworden. Wij die eerst schuldig waren, wij zijn vrijgesproken. Wij die vreemdelingen waren, zijn kinderen van God geworden. Wij die verloren waren zijn gered en wij die dood waren hebben het eeuwig leven ontvangen. En er staat hier dan, en wij die arm waren, wij zijn rijk geworden. En Paulus zegt dus van, nou, als je daar eens over nadenkt, als je dus nadenkt over de genade die wij ontvangen hebben. Dan van daaruit mag je geven. En het is niet andersom. Het begint niet bij de portemonnee, het begint bij het hart. Maar het volgende hoofdstuk, 2 Korinthe 9, gaat ook dan over hoeveel je mag geven. Maar ja, hoeveel mag je dan geven? Ja, in het Oude Testament was de 10% regel, het geven van tienden. In het Nieuwe Testament wordt het niet herhaald. Dus ik zou zeggen, ja, daar hoeven we geen wet van te maken. Maar het is ook niet dat je dat helemaal aan de kant moet schuiven. Maar ik denk de leidraad over geven staat in 2 Korinthe hoofdstuk 9 en wel vers 7. Er staat, laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. Dat is de leidraad voor ons geven. Het is geen verplichting, maar wanneer we geven mogen we dat met blijdschap doen en mogen we dat vrijmoedig doen. Maar als je dan zegt, ja, ik heb het verlangen. Ik heb het verlangen om te geven. Ik heb het verlangen, zoals we net ook gezongen hebben, om bij te dragen. Dan zegt Paulus dus, nou, dat ging dan in 1 Korinthe 16. Dan zegt hij dan ook van, nou, er is ook wel een gezonde discipline. Het moet niet, het is allemaal genade. Maar heb je het verlangen om je steentje bij te dragen, om samen de schouders eronder te zetten. Dan staat er in 1 Korinthe 16 vers 2, laat ieder van u op elke eerste dag van de week iets bij zichzelf wegleggen en opsparen naar de mate van zijn welvaart. Paulus zegt dan, als je dat verlangen hebt, maak daar een gewoonte van. Maak daar een gewoonte van als je het salaris hebt ontvangen, om dan meteen het geld over te maken. Tegenwoordig, bij u gaat het natuurlijk ook hetzelfde. Weet je, heel veel dingen gaan dan automatisch van je rekening af. Hoef je niks voor te doen. De hypotheek gaat eraf. De NUON, gemeentelijke belasting. Dan ga dan maar even door en de helft is al weg. En dan is het goed, zoals Paulus dan hier zegt, daar ook een bewuste keuze in te maken. En zodat je je verdere leefstijl daar ook bij inricht. Maar heel belangrijk, een leidraad is vrijmoedigheid. Hij laat, als je geeft, hij laat iedereen dan doen zoals hij in het hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang. Want God heeft een blijmoedige gever lief. Nou, tot slot nog even drie dingen. Paulus wil niet dat wij naar huis gaan met de gedachte van, we moeten meer geven. 2 Korinthe 8 gaat daarom dat we naar huis gaan met de gedachte, wat een geweldige God hebben wij. Wat een geweldige God hebben wij die zichzelf gegeven heeft. Onze God heeft zich vrijmoedig gegeven. Hij is arm geworden zodat wij rijk mogen zijn. Ten tweede, dat hebben we nu niet behandeld, maar het tweede gedeelte van 2 Korinthe hoofdstuk 8. Dat gaat over Titus, die gaat dan naar Korinthe toe om de collecte op te halen. Maar hij gaat niet alleen. Integriteit is heel belangrijk. Is belangrijk voor de kerk, is ook belangrijk voor ons als gelovigen. Als wij onze jaarlijkse ledenvergadering hebben, dan krijgen we altijd een hele uitgebreide presentatie van de financiën van het afgelopen jaar. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik zit dan hier en denk, voor mij hoeft dat niet. Ja, voor mij zeg gewoon, jongens, God is goed. We hebben 20.000 op onze rekening voor als het dak weer lek gaat. We hebben al onze rekeningen betaald. Ik hoop dat u met een blij hart gegeven hebt. Laat ons weer verder gaan. En laat ons er hebben hoe we als gemeente de toekomst in willen gaan. Voor mij is het helemaal genoeg. Maar ik denk 2 Korinthe 8 zegt nee, het is best wel goed. Het is best wel goed om wat financiën betreft in de gemeente, om daar open over te zijn. Het is best wel goed om het zo te presenteren dat iedereen weet hoe het staat met de financiën, hoe het is binnengekomen en hoe het is gebruikt. Integriteit. Integriteit is heel belangrijk. Titus gaat niet alleen. En in de wereld waarin we leven, geld en macht doen hele rare dingen met mensen. En de leukste mensen, als ze macht krijgen, soms veranderen ze echt in een heks. En hetzelfde is met geld. Geld doet ook dingen met ons. Waar we van voor dachten van, dat had ik toch niet gedacht. En in die zin denk ik, is het gewoon gezond. Is het ook goed daarin om onze penningmeester te ondersteunen. En ook hem daarin in te helpen. Dat alles gewoon klopt. Dat is tot eer van onze God. Collecte is meer dan geld geven. Het is ook een geestelijke zaak. Ik ben begonnen met het Marshallplan. Maar dat was niet alleen van toen, maar dat zie je ook nog steeds. In de jaren 90 had je Rwanda. Ik weet je dat nog weten, Hutsis en Tutsis. En er was een werkelijke afslachting. In 100 dagen tijd zijn er 80 tot 100.000 mensen gewoon vermoord. En ook christenen onderling. Ontzettend veel mensen zijn toen gestorven. Kerken zijn ook verwoest. Maar toen die tijd afgelopen was, toen gaan we vanuit de hele wereld, is hulp naar Rwanda gegaan. Praktische hulp, kerken zijn opnieuw opgebouwd, maar ook pastorale hulp. Pastorale hulp om dit te verwerken, om hiermee om te gaan. En de universele kerk was daarin niet zuinig. En vandaag aan de dag gaat diezelfde kerk in Rwanda, die gaat ook de wereld rond. En die gaat vertellen wat hun is overkomen. En zij getuigen van verzoening en vrede. En ik denk dat is precies wat de Heere God wil. Dat wij buiten ook onze grenzen kijken. Dat we omzien naar elkaar. En vandaag hebben wij misschien hulp nodig en morgen zij. Ik denk dat is precies wat Paulus bedoelt. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, u zou danken. Dank Heer voor het woord wat u hebt gegeven. Heer, dat wij ook hieruit mogen leven. Hier ook. Uw woord is een licht voor ons pad. Heer, wanneer wij niet weten, Heer, welke richting, wat goed is en wat juist is. Heer, u hebt uw woord gegeven, daar mogen we in kijken. Heer, mogen we bidden, Heer, voor uw hulp, zodat we het ook ter harte mogen nemen dat wat u te zeggen hebt. Ook als gemeente willen we bidden, Heer, over dit onderwerp van de diaconie, dat we het niet afkopen. En maar dat wij bereid zijn, Heer, onze harten te openen. Heer, dat we bewust mogen zijn van de genade die u hebt gegeven. Heer Jezus, u bent arm geworden, zodat wij rijk mogen zijn. Heer, van hieruit mogen we delen. Mogen we delen heel vrijmoedig en uit liefde. Heer, wilt u ons daar persoonlijk ook bij helpen, ook deze week weer. Heer, wanneer we nood zien om ons heen. Heer, dat we niet de andere kant op kijken. Heer, maar dat we in uw kracht dat er ook naartoe zullen gaan. Dat u ons zo persoonlijk en als gemeente daarin helpen. In Jezus' naam. Amen.